Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off Qatar van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
Waar jij het altijd over hebt in je krantje.
Ja, ik mis Lady. Ik bedacht me, ik ben dus weggegaan naar dat Subaru Hotel en ik heb Lady dus geen gedag gezegd.
Nee, maar dat...
Niet? Nee. Ja, wel Halima en Hassan en Hamid en Hasna.
Maar we hebben en Harry.
Zeldzaam ongelukte beer ben je.
Wat zei je? Nee, het kwam er even niet van. We hadden andere schema's. Ik moet wel even... Mr. Pim!
Ja, maar er was niet Mr. Pim...
Nee.
Omdat je zo vroeg wegging.
Het was een platonische relatie die ik met...
Ja. Maar zou het ook best naar jou toe kunnen komen?
Nou, Hassan, die heeft om naar Nederland te verhuizen. Stuurde die een audiobericht door gisteren. Dus wie weet.
Ja, maar Lady had je kamernummer.
Ja, 211. Ja, hartstikke goed. Hey, jongens, we nemen nog een mooie WK-podcast op hier. Ja, weer terug op de basis weg, hè? Hoe voelt dat? Wat gaat er door je heen, Valentijn?
Niks.
Oké. Okay. Mike?
Ja, ik vind het wel heel zonde dat we nu hier zitten en niet meer op het dakterras van...
Ja.
Hoe heet het ook alweer? Wasabi.
Ja, het wasabi, ja. Ja, het was wel luxe eigenlijk,
Het was een mooie tijd.
Het was een mooie tijd.
Ja. Maar?
Er is hier kibbeling en daar niet.
Kibbeling voor je meegenomen. Ik werd gebeld door de visboer van het Buikslotermeerplein.
Ja.
Henny Kwakman.
Ah, ja.
Ben je terug?
Ja, gelukkig. Ja. Henny is er ook. Ja.
Ben je terug? Ja, kibbeling. Ja, gemist zeker.
Die kwakmannetjes zijn allemaal hetzelfde.
Het is allemaal, ja, nee, hartstikke leuk. Hey jongens, ja, er is ook best wel veel nieuws, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk het WK waar we het nog over kunnen hebben. Maar er is aardig wat gebeurd rondom... Frezer ook, Daily Blind natuurlijk. En ik zie hier een bericht. Ik weet niet of je daar collega Lars van Soest over aan de lijn had. Vera Pauw weerlegt aantijgingen over misdragingen in VS. Wat is dat nou voor verhaal?
Ja, nou, ik krijg het dus ook net door van Lars. En die heeft Vera Pauw al gesproken. En die ontkent echt alle aantijgingen. Maar als je dan de aantijgingen leest... even kijken, zo even heel snel, als ik het zo snel... Even kijken, zij zou zich bemoeid hebben met spelers, met de eten- en trainingsschema's van haar speelsters.
Ja, dat deed je ook altijd bij ons.
Ja, maar ja, kijk, als dat al niet meer mag.
Ja.
Ja,
is dat het?
Ja, dat is het, dat is de aantijging. Excessief bemoeid met de trainingsschema's. En dan komt het uiteindelijk geen fatshaming, maar weightshaming.
Ja.
Ja, kom op jongens. Waar gaat het over? Die wereld is echt helemaal gek geworden. In Amerika natuurlijk sowieso. Want dat hele woke gebeuren komt daar natuurlijk vandaan. Ja, dit zal ook wel naar Nederland komen. En kijk, als Henk Frezer, nadat hij een speler bij de keel grijpt, dat hij weg moet. Ja, daar begrijp ik nog wel iets van.
Ja?
Ik me nog wel voorstellen dat je dan zegt van, als club willen we dat niet hebben.
Nee.
Jij niet. Maar ik wil jou ook
nou,
nog
nee, nee,
grijpen,
ik weet. Nou, het was een bericht wat voor mij wel... Ja. Nee, sorry. Er zijn geen ongewenste omgangsvormen geweest in Doha. Tenminste, wel bij of anderen, maar niet bij ons.
Nee, maar ik wil wel even duidelijk stellen dat ik liever geen grappen meer over mijn gewicht heb in deze podcast.
Nee, dat snap ik. Maar jij neemt zelf kibbeling mee natuurlijk.
Ja, had ik ook beter niet kunnen doen.
Maar het erg is dat haar club... al openbaar de excuses hebben aangeboden. Dus die gaan er gewoon vanuit wat er in dat rapport staat... dat het allemaal perfect klopt en iedereen wordt maar geloofd. En ja, dit gaat echt helemaal nergens over, jongens.
Want het is een onderzoek naar gedaan zelfs.
Ja,
dus
ja.
Oké. Houston. Dus,
maar past dit in mijn lang onderzoek?
Past dit in mijn eetschema van?
Seksuele dwang
voor
en intimidatie.
Wel, ja. Ik heb wel eens een collega gehoord die zei... als je vis eet, word je magerder. Maar volgens mij deze vis niet.
Ja, ik zie wel seksuele dwang, zie ik ook.
Ja, maar dat is, heeft dan weer geen betrekking op Vera Pauw. Maar die wordt natuurlijk overal nu weer meegenomen in dat hele traject. En ja, dan kleeft al heel snel ook seksuele dwang en intimidatie aan haar. Ja,
Ja, maar Henk Frezer, dat vond ik toch wel een
Vera Pauw die dus in het nieuws was vanwege... zeg maar een eerdere zaak natuurlijk in Nederland. Dus dit is wel heel pikant dat zij nu... van slachtoffer opeens zogenaamde dader zou worden.
Ja, en dan doe je op Ajax?
Nee, op de zaak bij de KNVB.
Bij de KNVB natuurlijk, ja, sorry. Ja,
die ongewenste intimiteit en die trainer die zogezegd misbruik van haar heeft gemaakt.
Ja, dat maakt het wel saaiant.
Waarvan ze zelf heeft aangegeven dat het met wederzijds goedvinden gebeurde in eerste instantie. Dus dat is ook... van slachtoffer nu dus opeens vermeende dader. Pijnlijk voor de.
Hey, ik wou het even over Henk Vrees hebben, want dat is toch wel een zeer opmerkelijk bericht van deze week. Hij zou dus Amin Younes hebben naar de keel hebben gegrepen. Maar dat is toch wel een heel heftig bericht van een trainer die natuurlijk gewoon met een prima carrière bezig was. Natuurlijk het even moeilijk bij Utrecht.
Nou ja, als speler heeft hij natuurlijk wel rare dingen gedaan af en toe in het veld. Hè? Dat je dacht van, hey, daar slaan wat stopjes door bij Vrezen. En nu gebeurt dit. En hij trekt zelf het boetekleed aan dat hij dingen heeft gedaan die absoluut niet kunnen op een trainingsveld. Maar eigenlijk gewoon in geen enkele organisatie, ook buiten een trainingsveld niet. Ja, en een speler bij de keel grijpen, dan moet het wel heel hoog zitten. Dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag dat je een speler bij de keel grijpt. Of dat je met je verkeerde been naar bed bent gestapt, of dat je ruzie hebt met je vrouw. Dan pak je nog niet een speler bij zijn keel. Dus dit zal wel een druppel zijn geweest die een bepaalde emmer heeft doen overlopen bij Vrezen. Ja. Ik vind wel, als ik het zo lees en Vrezen die steekt de hand in eigen boezem, dan rest inderdaad niets anders dan op te stappen. Alleen wat ik wel heel raar vind, is vorige week zaterdag gebeurd. Dat ene grote incident, wat allemaal aan het rollen heeft gebracht. Dan begrijp ik bijna niet waarom hij dan nog wel meegaat op trainingskamp. Waarom staat Utrecht dat wel toe? En zeker als ze het zo hoog opspelen.
Ja, zijn zaakwaarnemer werd ingevlogen, Hakim Slimani, om daar de onderhandelingen met de directie aan te gaan. Ja, dat had je natuurlijk ook in Nederland kunnen doen, als het echt zo heftig was.
Dan zet je gewoon op non-actief. Dat is eigenlijk de normale gang van zaken. Non-actief, weg bij die groep. Hè, want er waren ook wat, niet alleen Younes, die was er verborgen over, maar er waren meer spelers die hadden hun beklag gedaan. Nou, Henk Vrees heeft volgens mij in de winter al een interview gegeven bij het ingaan van de winter. Of in ieder geval dat iedereen zijn eigen weg ging vanwege het WK. Dat hij wel wat empathischer en wat meer op het gevoel ook van de spelers had moeten zitten. En dat het allemaal nogal hard ging. Zijn benadering. En die dus die beloofde al een bepaalde vorm van beterschap. Dus er was wel wat aan de hand natuurlijk.
Ja, maar in feite is het heel het vervelende. Henk Vrees is natuurlijk, je zei het net terecht, was met een mooie carrière bezig. Was assistent bij het Nederlands elftal. Deed dat heel goed, in ieder geval tot tevredenheid van Gaal. En je zou zeggen van in de toekomst ligt daar misschien wel een mooie rol als de eerste. Of nou, niet de eerste, maar zeg maar donkere bondscoach. Maar dat kan hij nu natuurlijk normaal gesproken ook wel vergeten, want dit is wel een behoorlijke kras. Maar ook FC Utrecht is natuurlijk een enorme verliezer. Mooie club. En nu wordt Frans van Seumeren, grote fan, die wordt eigenlijk een keer gestraft voor het maar aantrekken van spelers op naam. Dat heeft hij bij Bassoer gedaan, nog bij een aantal anderen. Dan vindt hij het geweldig om grote namen te halen. Ja, en je had maar 3 telefoontjes hoeven plegen. En je had Amin Younes nooit naar je club gehaald. Het is gewoon een zeldzaam. Ja, mag ik niet zeggen.
Oh, dan ben ik wel benieuwd wat je gaat zeggen. Ja, want dat was
een heleboel mensen vinden het echt een zeldzaam klerenleiertje.
Echt waar?
Ja.
En wat heeft hij bij Ajax gezeten?
Problemen gehad met Erik ten Hag, waar hij tegen Heerenveen weigerde in te vallen. Dat was prompt ook zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Want toen moest er een oplossing gezocht worden. Ja. En toen ging hij naar Napoli. Daar heeft hij ellende gemaakt. Daar ging het niet goed. Bij Frankfurt heeft hij ellende gehad. Nu heeft hij bij Utrecht weer ellende. Ja, en die jongen die loopt nu met zijn borst vooruit, kin omhoog. Lekker interessant te doen. Die heeft de trainer weggekregen. Ja, en dat is natuurlijk wat je niet wil als FC Utrecht. Maar dat is gewoon het gevolg als je maar op namen spelers gaat aantrekken en niet informeert wat voor spelers dat zijn.
Maar Mike, daar zit ook een technisch directeur zit er en een trainer. Dus je kan niet alleen Frans Verzeumeren, want die geeft het uit handen. En die trainer en die technisch directeur,
juist
die willen natuurlijk.
Die technisch directeur Jordi Zuidam, die gaat er natuurlijk net zo in mee.
Ja, die willen allemaal de beste spelers en de grootste spelers. En als je Bassoer en Younes qua namen kan binnenhalen, dan roept een trainer natuurlijk al heel snel. Ja. En hoe zit een vuiltje aan? Nou, ik kan er wel mee overweg.
Nou, ben ik wel benieuwd.
Die kan natuurlijk wel redelijk overweg met moeilijke jongens. En met persoonlijkheden, maar dit ging waarschijnlijk net.
Maar dan ben ik wel benieuwd wat hij dan doet, die Younes. Want jij hebt hem natuurlijk wel meegemaakt.
Ja, in ieder geval dus.
Dit is de entertainment snack hier. Ja, nou, met Evert Zandegoets, Evert.
Kennelijk het bloed onder de nagels van de trainers weghalen. Want dat Henk Vrezer een speler bij zijn keel pakt. Ja, dat is helemaal niet des trainers Henk Vrezers. Als speler zijn faalt en terecht van.
Veel rode kaarten altijd toch ook?
Wil hij nog wel een stevige overtreding maken?
Maar het was stevige overtreding, ja.
Daar was hij gewoon een spijkerharde verdediger. Maar Henk Vrezer is geschrokken van Henk Vrezer. En dat wordt veroorzaakt door Amin Younes. Ja, dan kun je rekenen. Ja.
Maar we weten ook niet precies wat daar dan gebeurd is. Maar hij heeft in ieder geval Younes naar de keel.
We weten wel wat er gebeurd is. Dat Kijk, en dat is wel heel herkenbaar. Urbi Emanuelsson was als assistent een wedstrijdje aan het fluiten of een partijspelletje aan het fluiten. En die fluit niet voor een overtreding op Younes. Ja, dan is er natuurlijk weer heel veel misbaar. En daar was hij het weer niet mee eens. En dat gaat dan maar door en door en door en door. En dan op een gegeven moment is dat voor een trainer genoeg. En dan ontstaat er een discussie. Ja, zo'n peuwertje was het. Was het ook bij Ajax.
Jemig.
Ja. Maar daarvoor heeft hij altijd al aan alles en iedereen verkondigd van dat Henk Vreese niet selecteert zijn elftal op kwaliteit, maar op vriendjes van hem. En dat er de selectiemethode die hij erop nahield, ja, dat niet zuiver was. Dus, en dat Younes daarom niet aan spelen toekwam en vaak ook niet mocht invallen. Dus het was wel een jankert eerste klas, ja.
Dus ik denk dat Utrecht wel heel veel spijt heeft van het aantrekken van Amir Younes.
Nou ja, maar zou het dan ook niet zo moeten zijn?
Het ging ook niet, hè, met Vreese en Utrecht ging echt niet voor de winter.
Nee, moeizaam.
Er hebben al een hele tijd waar de wedstrijden, onder andere tegen Sparta, thuis. Als SV Utrecht die zou verliezen, dan zou die er gewoon uitvliegen. Daar was iedereen van overtuigd. En die won die. En daarna zette hij ook een aardige serie neer. Maar hij kwam natuurlijk al. Het Utrechtse van vroeger moesten. De passie, de beleving. Dat moest terug in het Utrechtse spel. En wat ging Henk Vreese doen? Die ging dat doodsaaie spel van Louis van Gaal spelen.
Ja.
Die 5-3-2 gooide die nog even in.
Nou, daar hebben die toch. We hebben dat 5-3-2-alarm eigenlijk nog. Heintje, zit ik nu te denken. Dat is al van de tijd geleden.
Nou, dat kan nu wel bij het grof.
Die moet nog even met terugwerkende kracht voor het hele WK. Ze hebben de komende 30 minuten. We hebben het 5-3-2-alarm.
Maar dan heb je het gewoon vuil. Maar dus die Henk die heeft daar natuurlijk gigantische hand mee overspeeld. Ze gingen dus heel spelers voor binnenhalen. En dat staat natuurlijk haaks op wat Utrecht wilde. Dat heb ik ook nooit begrepen.
Maar er gaat ook een verhaal. En dat is een beetje lastig. Nou, het is niet zo lastig roepen in een podcast. Dat kun je in een podcast roepen. Maar dat is nog niet zo. Daar is geen heel veel bewijs voor. Maar er gaat wel een verhaal dat Utrecht dit natuurlijk wel heeft aangegrepen. Om die Vreese er heel goedkoop uit
te
komen.
Ik zat te denken, stel... Jawel, zeker. Dat zitten we aan, zegt mevrouw ook altijd. Je praat door mij heen, luister je niet. Ja,
daar wilde ik dus even wat over zeggen. En dat zou natuurlijk wel heel erg kwalijk zijn. Want er zit inmiddels ook een goed betaalde adviseur op FC Utrecht. En Van Seumer heeft er een mening over. Zuidam heeft er een mening over.
Wie is die adviseur, Mike?
Weet ik niet.
Die goed betaalde adviseur. Nee,
hij heeft het zelf toch? Vreese heeft zelf
eigenlijk de conclusie getrokken. Kijk, dat is geen geheim. Frans van Seumeren die laat zich ook adviseren door Kees Jansma. Ja, en hier is dus
die zit in de Raad van Commissarissen.
Ja, en hier is de beslissing genomen van die moet eruit. Ik denk dat dat niet gebeurd was. Als Henk Vreese gewoon heel goed had gepresteerd voor de winterstop, dan hadden ze dit onder het tapijt geschoven, denk ik.
Ja. Nou ja, goed, ik kan het nog lang over hebben.
Zal die er spijt van hebben dat hij niet met de Nederlands elftal was meegaan? Dat heb ik ook nooit begrepen dat hij zich zo voor het blok...
Dat mocht toen niet van Utrecht,
Dat mocht niet van Utrecht. Nee. Dan zou ik zeggen, dan stap ik wel een jaar later bij jullie in.
Ja.
Iedere trainer vliegt er daar toch binnen een jaar uit.
Ja. Dat had hij ook niemand naar de keel gegrepen waarschijnlijk.
Nee, kom dan in 2023 maar terug.
Of is er nog een bloedzuigertje onder de Nederlandse international?
Nee, ik denk dat hij misschien niet zo rustig was gebleven als Edgar Davids bij Messi. Misschien had hij Messi wel even bij zijn
keel. Die bleef rustig, hè, Davids?
Ja.
Ja, mooie beelden. Hè? Allemaal hoe ze allemaal met elkaar.
Dat zijn mooie bril.
Ja, ook een mooie bril. Maar nou is Hein weggelopen en ik wilde nu als bruggetje het 5-3-2-alarm instarten. Hein. Zie je dat?
Altijd
Hein. Dat is toch niet te geloven? Kom maar even terug, Hein. Ja, ik wil even naar het WK een bruggetje maken. Of je even het 5-3-2-alarm kan instarten. Ja, waar loop je nou naartoe ineens, joh?
Zomaar weglopen.
Deze enorme studio.
Ik moet schakelen.
Oh, je moet ook schakelen?
Ja.
Oké.
Okay. Meisje daar.
Hij moet ook schakelen.
Met dat meisje heb je een vriendinnetje daar.
Daar een vriendinnetje zitten daar.
Het 5-3-2-alarm.
Ja, naar onder. De boer dus nog, hè?
Ja.
Zijn we er dan nu eindelijk vanaf van het vermaledijde 5-3-2-systeem?
Nou, daar wil ik wel iets over... Sorry, je vroeg het aan Valentijn, maar ik wil er wel iets over zeggen. Het is niet zo dat...
Hein, kun je hem nog een keer instarten? Schijntje.
Jo, weer weg.
Ja, is goed. Nee.
Het is niet zo dat 5-3-2 nooit gespeeld kan worden. Kijk, Ronald Koeman begint met een EK-kwalificatiewedstrijd uit tegen Frankrijk. Dan kan ik me voorstellen dat je om Mbappé af te stoppen een keer voor 5-3-2 kiest. Maar dit was gewoon structureel geen betonvoetbal, maar oerzaai reactievoetbal. En als het een hele lange termijn wordt en ten koste gaat van het aanzien van het Nederlandse voetbal, dan zijn wij er heel erg tegen, denk ik. Maar als je het een keer toepast, prima.
Ja, oké.
Ja, die vrijheid heeft een coach natuurlijk. je mag je best wel eens aanpassen. Dat is ook het probleem niet. Alleen wat Mike zegt, als het standaard is, ja, dan verloochen je eigen voetbalidentiteit. Hè?
Zo is
dat,
het, ja.
Dat kan niet. De Hollandse school kan je niet verloochenen.
Nee, maar wat ga jij nou doen?
Je ziet het wel, je ziet nu ook wel breed terugkomen. Ook als je interviews leest met bijvoorbeeld Peter Bos heeft een groot interview in VI. Ja, die zegt ook, ja, dit hoort helemaal niet bij Nederland. En je kan wel zeggen, de kwaliteiten van sommige spelers komen eruit. Maar dat zijn niet de kwaliteiten. Tenminste, dat zijn wel geweldige kwaliteiten. Maar niet van de spelers waarvan je wil dat zij het verschil kunnen maken.
Nee. Maar bij wie kwam het er dan echt uit?
Nou, bij Dumfries die ene wedstrijd.
Ja, één wedstrijd.
En Daley Blind speelde natuurlijk best wel een aardige. Tot die knock-out fase best wel een aardig toernooi. Maar de jongens als Bergwijn en de Pai en nou Gakpo in de knock-out fase natuurlijk. Ja, die heb je bijna niet gezien. Daar kwam het er gewoon niet meer uit. En je wordt erop uitgeschakeld.
Ja, Gakpo en een lekkere vrije rol vanaf links buiten. Dat was ook al misschien wel mooi geweest.
En Berghuis van rechts buiten, dat ging ook prima.
Die natuurlijk
dat
goed...
Dat kunnen bedenken, Pim.
Ja.
En kijk, ik bedoel, Ron Jans is trainer van Twente. Maar die was met dit materiaal ook tot de kwartfinale gekomen. En Louis van Gaal heeft er hogere wiskunde van gemaakt. En de penaltyreeks, nou, dat was toch een plusje. Dat zou echt heel goed van pas komen. Het is gewoon helemaal niks geweest, dit WK.
Nee.
Op 12 minuten tegen Argentinië na. Een leuke tweede helft tegen Amerika. Maar Amerika stond na 2 minuten alleen voor Noppert. Dus dat had ook heel anders kunnen lopen. Amerika heeft ook meer op doel geschoten dan Nederland. Het was gewoon echt in alle opzichten een waardeloos WK.
Ja.
Voor Nederland.
Ja, nee, vanuit het Subaru Hotel was het natuurlijk schitterend. Gaan we naar de stellingen. Waar Hein mij bij geholpen heeft zien. 2 dagen vakantie is meer dan genoeg.
Eens.
Oneens.
Het is logisch dat Daley Blind gaat vertrekken.
Eens.
Eens.
Louis van Gaal wordt bondscoach van België.
Eens.
Oneens.
Hebben we al eerder gehad, hè? Ja. Frankrijk-Argentinië, een gedroomde WK-finale.
Eens.
Eens.
En Infantino heeft gelijk, het was beste WK ooit.
Oneens.
Oneens.
Ja, Gullit dat ook nog, hè? Toch wel ideaal, hè? Met die reisafstanden.
Ja, kijk, als je het zo bekijkt, het was geweldig georganiseerd, hè? Maar geld was natuurlijk geen enkel probleem. Geen vuiltje op de grond. Stadions dicht bij elkaar. Geen supportersproblemen gehad. Terwijl je aanvankelijk dacht van, nou, dat kan nog wel eens een probleem zijn. Maar dan gooien ze de boel gewoon droog. Volgens mij had jij nog een hele mooie reportage dat allerlei dranken. Tentjes werden weggehaald al voor de start van het toernooi. Waar aanvankelijk wel alcohol geschonken zou worden. Nou, dat is wel een heel goed punt geweest. Hè? Gewoon alcoholvrije voetbalzones maken rond de stadions en in het stadion. Dan heb je dat probleem heb je in ieder geval niet. Dus wat dat betreft geef ik iedereen gelijk. Alleen qua voetbal is het minder. En het land, ja, de manier waarop daar met de mensenrechten wordt omgegaan. Ja, dat wil je gewoon niet.
Nee,
maar wij gaan het als journalisten nooit meer beter krijgen. Dus daar kan ik Ruud Gullit wel in volgen. Het was perfect als je het mediacentrum ook zag met sportschool, restaurants, alles erop en eraan. Die Qatari hadden het echt geweldig voor elkaar. En ook de buslijnen naar de stadions, naar de trainingscomplexen, naar de hotels. Ja, fantastisch. Echt top. Ja.
Alleen het is natuurlijk waanzin dat jij 3 kwartier in een bus zit met z'n drieën. Terug van een stadion in the middle of nowhere. Schitterend stadion, maar je rijdt 3 kwartier door de woestijn. En ineens doemt er een Fata Morgana met een geweldig mooi stadion.
Oh, ik dacht dat het Subaru Hotel, dat is een beetje de Fata Morgana natuurlijk. Ja, de oase.
Dat was onze oase, ja. Maar en dan denk ik, ja, dit is echt waanzin. Waanzin gewoon.
Ja, dus, Nee, het is goed. Het toernooi was goed georganiseerd, maar de donkere kanten die zaten
die
natuurlijk
ook
zeker wel aan vast. Nou ja, dan hebben we natuurlijk de finale. Helaas geen Marokko. Was toch wel charmant geweest, denk ik. Hè? Speelde ook nog wel...
Ik vind, als wij de lat zo hoog leggen voor het Nederlandse voetbal... het Nederlands elftal... waarom leggen wij dan de lat niet zo hoog voor het Marokkaanse elftal? Nou, en ik heb niet genoten van het Marokkaanse elftal. Alleen eigenlijk in de wedstrijd tegen Frankrijk.
Ja.
Dat was een aardige wedstrijd. En dat kwam omdat ze heel snel op achterstand kwamen. Alleen daar konden ze moeilijk mee omgaan. En ze waren natuurlijk totaal los. Want je zag wel dat die ploeg op zijn laatste benen liep.
Ja.
Er waren ook jongens die uitvielen en... Ja, er was een speler die had gewoon een zware hamstringblessure in de kwartfinale. En die stond gewoon in de basis in de finale of in de halve finale. Ja, dan vind ik het niet zo raar dat die man na 1 sprintje ineens denkt: oh,
gaat toch niet?
Nee,
gaat toch niet.
Nou, maar ik ben het wel met je eens hoor. Als voetballiefhebber was het spel van Marokko natuurlijk ook niet waarvoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. Maar Marokko heeft niet de traditie die Nederland heeft qua 4-3-3 en Hollandse school en Marokkaanse school in dat geval. Dus ik vind het wel heel logisch dat een Afrikaans land gewoon een manier probeert te vinden om historie te schrijven. En dat hebben ze gedaan met die halve finale. En ik heb wel heel veel bewondering voor Marokko. En wat Marokko wel goed deed, Ziyech kwam wel heel goed tot zijn recht. Er waren toch wel een aantal spelers, bepaalde spelers, die ze wel in hun kracht zetten. En dat was bij het Nederlands elftal niet zo. Ja, en ook heel erg petje af voor Sofyan Amrabat.
Ja.
Want ik denk dat die zich wel naar een topclub...
Die telefoon van die zaakwaarnemer staat rood gloeiend, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Maar dat is volgens mij gewoon zijn broertje... Noordin, dus
oh ja,
Noordin nam ik al wel.
Ja, ja.
Maar je zag die laatste wedstrijd bijvoorbeeld. Hè, dan werd het veld wat groter. En toen moesten aangevallen worden. En dan moeten ze de ideeën komen. Ja, en dan zie je hem niet. Hè, dan wordt het moeilijk. Het moet allemaal klein, dicht, compact, verdedigend. En dan komen zijn kwaliteiten tot uiting. En niet op het moment dat er gevoetbald moet worden. Nee. En ik dat de laatste wedstrijd heb ik Ziyech wel gezien. Maar de rest van hij werd in de kracht gezet. Ja, het was niet de Ziyech die wij kennen van Ajax. Hè? Nee. Dat hij echt een nadrukkelijk zijn stempel op die wedstrijden wist te drukken. En ja, dat heb ik hier ook niet gezien. Ik vond hem meer spelen in de rol van Ruud Gullit tijdens de EK in 1988. Ruud Gullit was toen de grote ster van het Nederlandse voetbal. Marco van Basten die was een tijdje geblesseerd geweest. En Ruud Gullit die zou het Nederlands elftal naar de Europese titel leiden. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan.
Mooi,
maar wel door zich weg te cijferen. En in het belang van het team te spelen. En zich ondergeschikt te maken. En dat deed Ziyech ook. Maar dit was niet de Ziyech zoals we hem kennen.
Nee. Het is hoe dan ook knap als je natuurlijk en Portugal en Spanje weet uit te schakelen.
Ja,
en die groepsfase
dan met wat van voetbal, Pim. Joh. Tegen Spanje dan zijn ze niet over de middenlijn geweest.
Nu Van Gaal en Nederland er al uit zijn, heb je nu je pijlen gericht op Marokko.
Ja, maar iedereen die loopt daar maar mee weg. Nou, ik loop er gewoon niet mee weg met dat voetbal. Je zit te kijken naar niks.
Nee.
Gewoon. Dus ja, en dan kan iedereen
Er zat natuurlijk wel een soort enthousiasme, geestdrift in die ploeg. Wat mij wel aansprak. Ja, maar dat is misschien ook omdat je dan met
Marokkaanse Grinta.
Maar ja. Precies dat.
Maar nou blijkt, om het toch nog even op Louis van Gaal te betrekken, dat blijkt dus niet. Want Marokko, daar was iedereen het over eens, dat was wel het beste team.
Ja,
maar volgens Louis van Gaal zou het beste team wereldkampioen worden. Niet waar.
Nee, want Argentinië heeft natuurlijk eigenlijk Kroatië in die end, was het op bij Kroatië. Had Nederland dan ook, jij zei Kroatië is een lastiger tegenstander dan Argentinië.
Ja. Ja, dit had niet zo snel bij Nederland gebeurd. Denk
nee, waarom niet dan?
Nee, omdat Nederland heel anders speelt dan Argentinië.
Scaloni kan schakelen tussen systemen.
Ja,
dat
deed hij wel heel goed. Ja. Die heeft echt voor iedere wedstrijd heeft hij eigenlijk een ander systeem bedacht. En zei Van Gaal natuurlijk in de aanloop van... maar heb dit systeem nooit gespeeld. En wij spelen het al een jaar, dus hij heeft angst. En wij beheersen het gewoon veel beter. Nou, daar bleek helemaal niets van. Daar kwam ook helemaal niets van terecht. Maar ja, die heeft het tactisch. Heeft hij iedere wedstrijd tot dusver uitstekend gedaan. Ja.
En wordt het dus Mbappé of Messi, Mike?
Ik denk Mbappé, maar ik hoop intens Messi.
Ja, gewoon omdat het dan zijn kroon op zijn loopbaan is. Als een van de beste voetballers aller tijden.
Natuurlijk. Dat 7 keer de gouden bal gewonnen.
En ook onderscheidend tegen Kroatië natuurlijk weer.
Het zou prachtig zijn.
Tegen Nederland.
Kijk, in dat gedrag tegen Nederland. Dat weet je, iedereen in Nederland heeft nu moeite met Messi. Omdat hij opgefokt was. Ja, hij is gewoon opgefokt gemaakt. Ook door Nederland. Dus daar moet je overheen stappen. En je moet wel naar de kwaliteiten van Messi kijken. En naar de schoonheid van het voetbal. Ja, en als je nou naar één voetballer wil kijken. En ik vind het wel heel knap. Want iedereen had hem natuurlijk de afgelopen maanden. Ook bij Paris Saint-Germain helemaal afgeschreven. Van ja, die kon nooit meer het Argentijnse elftal naar de wereldtitel brengen. Ja, ik zou het echt fantastisch vinden als dat hem wel lukt.
Ja, je zag bij Paris wel dat hij
weer beter ging,
spelen dit seizoen. Vorig seizoen was het helemaal niks. En nu wel. En dat hij de 2 wedstrijdjes uitstapte dat hij naar het WK ging bij Paris tegen mindere tegenstanders. En we wilden natuurlijk niet geblesseerd raken. En de druk op die jongen is natuurlijk immens. Dus ik heb daar wel alle respect voor. En Mbappé die gaat voor zijn tweede wereldtitel op zijn 23e.
Dat is ook gigantisch.
Die mag voor mij ook op zijn 27e zijn tweede wereldtitel winnen. En dan laat het nu Messi maar zijn.
En dan wil hij zijn derde pakken.
In Nederland is toch dramatisch, man. En nu heeft Messi alles gedaan. Ze zijn allemaal 100 keer klaargekomen al vanwege die Messi de afgelopen 15 jaar of 16 jaar. En nu ineens één keer durft hij... het babbelgebaar te maken.
Ja, maar dat hoort toch een beetje. Dat hoort toch een beetje bij voetbalemotie. Ik zie mijn handen aan mijn oren.
Ja. Louis van Gaal was ook aan het babbelen. Het sloeg ook nergens op. Want Nou, wij stonden bij de twee.
In die wedstrijd 8 jaar geleden heeft hij inderdaad geen bal geraakt.
Nou, ja. Maar jij zei natuurlijk bij die, of jullie zeiden bij die laatste persconferentie voor die wedstrijd Nederland-Argentinië. Dat was een rare persconferentie, toch? Waarin hij zich Van Gaal heel veel vrijheden permitteerde.
Ja.
Dus hij is natuurlijk wel een beetje los. Geslagen is niet aan mij om te zeggen.
Maar we hebben het in de maandagkrant ook geschreven. Het ging niet om het Nederlands elftal, maar het was de grote Louis van Gaal show. En dat was gewoon heel erg jammer. Hij heeft elk podium gepakt om te laten zien dat deze 71-jarige man aan zijn laatste kunstje bezig was. Maar hij had gewoon beter zijn elftal heel goed klaar kunnen stomen.
Ja.
Om wel wereldkampioen te worden.
Wat ik toch nog zeg.
Maar ik zeg dat nu, en dat daar heeft hij 100% gelijk in. Ik sprak Dick Advocaat, en die is ervaringsdeskundige. Die zei ook van, bij mijn laatste toernooi dacht ik ook van, laat ze allemaal de tering krijgen. En Driessen, heb jij gevoetbald dan? Honsenstijk 8. En ik weet nog dat hij dat zei.
8, ja? Was Honsenstijk 8?
Nee, toen zat ik in Honsenstijk
7. Oh,
ja. Ja. Ja, maar en, dat hij bij Frits Baart zei van, donder jij lekker op naar AFC 34. En het was natuurlijk AFC Amsterdam. Dus
hij zegt, toen dacht ik ook van,
ik wist dat het mijn laatste was. Ik denk, zoek het allemaal maar uit. En dat idee had hij ook bij Louis van Gaal.
Maar Søren Lerby zei, om nog even op terug te komen, die kwamen aan de rand van het trainingsveld tegen, dat die Australiërs 1 domme fout hadden gemaakt. En het was Messi boos. Dat tikt iemand op zijn achterhoofd. Of
op de kop van de podcast was het zelfs. Hè?
Ja, van maak Messi niet boos. Nou, ja, dat is geroepen. En oud topvoetballers weten dat. En dat is ook weer het bewijs dat Louis van Gaal, ja, een leuke carrière bij Sparta in Antwerpen, maar dat is natuurlijk geen topvoetballer geweest.
Nee,
en
maar
die weet dus als coach kennelijk niet, en dat heeft hij dan ook niet in zijn staf, en dat valt me ook tegen van Davids, van daar moet je toch over praten. Van jongens, laten we vooral Messi alleen maar veer in zijn kont steken.
Ja.
Maar
ja,
niet boos
maken. Dat hebben wij ook gedaan, hè?
Bij mij.
Ja, ik. Oh. Nou,
anders was het helemaal misgegaan,
dat
natuurlijk.
Wel.
Nou, ik wil niet zeggen, maar soms is het echt beter.
Was met Woutertje vanochtend.
Wouter, jij was hartstikke. Nou, ik moet wel zeggen, ik zat gisteren, ik zat me voor te bereiden op die podcast. Dus ik zat gisteren nieuws weer te kijken over die slavernij-excuses. Toen dacht ik, mijn god, zeg hé. Ja. Waar gaat het over?
Ja,
gewoon 15 minuten televisie over dat een land excuses wil aanbieden. En
dat mag niet.
En dat mag dan niet, want het moet allemaal weer anders. En een reportage vanuit Suriname en vanuit de Belmen. En natuurlijk niks afdoend aan het feit dat, hè, dat Surinamers of mensen die tot slaaf gemaakt zijn en nazaten ervan,
maar dit roep je even
van alles mogen zeggen. Ja,
voordat Sylvana je nog een keer over enthousiaste racist noemt, of niet?
Ja, dat was ook nog wel wat. Hè? Ja, dat ik nog even voor racist
maar
werd
uitgemaakt. Maar hoe was het? Jij met Woutje samen aan tafel.
En
kon je een beetje waarderen dat jij
Wouter, hè? En Gerard Joling.
Dat jij zoveel airtime pakte. Kon je dat wel waarderen?
Ja, ik kan daar beter
tegen. Nee, hou
op, zeg jongens. Hey. Nou, wat ik dus nog wou zeggen over Van Gaal. Wat heeft hij wel goed gedaan? Want ik had wel het idee dat hij niets aan het toeval wilde overlaten. Als het gaat over het prepareren van selectie. Al die onrust met die migranten voorafgaand aan het toernooi. Samen op die boot. De ontvangst, weet ik nog, na de eerste overwinning. Of tegen Amerika was het, geloof ik. Dat hotel. Daar stond die avond zo'n filmpje op Ons Oranje. Toen dacht ik wel van, ja, dat soort details, daar heeft hij wel oog voor.
Ja, maar ook dat is weer zijn valkuil geworden. Hij heeft heel veel heel goed gedaan door heel veel te regisseren. Ook op een gegeven moment te zeggen van, ja, we praten niet meer over politiek, nu alleen nog maar over voetbal. Maar hij is ook daarin in zijn eigen grootheid gaan geloven. In die zin, niet alles in het voetbal is maakbaar. En hij was er heilig van overtuigd dat zij zo op penalties hadden getraind. Het zelfs wetenschappelijk hebben gemaakt met Eddie Murphy, Peter Murphy geloof ik. En hij is gewoon gaan gokken op die penalty-serie tegen Argentinië. Want Argentinië na die 2-2 lag op zijn rug. Ja. En die hadden nog 1 tikkie nodig en dan had Nederland gewoon gewonnen. Alleen toen ging Weghorst opeens op 10 spelen en toen schakelde hij weer terug. Puur om op die penalty-serie te gokken. En dat is in mijn optiek gewoon echt een kapitale fout geweest.
Dat was beter om. En
wat had hij nou goed gedaan? Want Pim vroeg wat hij goed had gedaan.
Nou, zeg maar in die hele aanloop. Hij weet wel heel veel, zeg maar, te organiseren. En ook die spelers voor hem te winnen. Hij weet wel dat hij gewoon ook maanden van tevoren, zeg maar, zijn tactiek heeft uitgestippeld met die gasten. En je moest erbij zijn. En dus hij heeft wel die gasten klaargestoomd voor die groepsfase. Volgens mij een verkeerd systeem.
Geen excessen.
Maar hij wil het toeval uitsluiten.
Weet je niet. Je weet nooit wat er achter die deuren allemaal gebeurt.
Geen klaverjassen of over krokodiels. Nah,
dat soort dingen
allemaal
komen over 3-4
andere tijden.
3-4 weken of 4 maanden komt er nog wel eens een keertje naar buiten.
Ik zie dan voor me over 20 jaar andere tijden sport over die 2-2 van Wout Weghorst. En dan Wout helemaal euforisch en iedereen. En dan schoppen ze Valentijn Driessen er ook en zeggen, ja, was helemaal niks. Ze speelde 5-3-2. Waardeloos WK.
Maar hij heeft wel één ding goed gedaan. Ik moest er even over nadenken, dus ik was blij dat Mike het woord even nam. Een half uur. Maar hij heeft één heel goed ding gedaan. En dat was dat hij de Nederlandse media heeft uitgenodigd toen hij zag dat, dat wij daar eigenlijk voor spek en bonen bij zaten. Ja. Omdat de FIFA allerlei nitwits aan het woord lieten. Ja. En die mocht allerlei domme vragen stellen. Dus dat heeft hij toen gedaan. Toen waren we welkom in het hotel. Toen heeft hij 3 kwartier voor ons vrijgemaakt. Was hij zoals hij is. Was hij gewoon, gaf hij gewoon een hele goede persconferentie. Want die persconferentie op zich, kijk, hij heeft natuurlijk inhoudelijk heeft hij natuurlijk wel dingen. Heeft hij echt wel wat te vertellen. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Want hij vond ook dat wij slecht werden behandeld door de FIFA.
Ja, ja, dit is de kop van de podcast. Dit heeft Van Gaal wel goed gedaan.
Weet je waarom hij dat goed gedaan heeft?
Nou?
Anders was hij zijn telefoon kwijt geweest.
Nou, ja. Ook dat. Ja. Er vroegen zich mensen nog af, echt oprecht, of die Valentijn Driessen die Valentijn dit niet verzonnen had.
Ja.
Toen heb ik gezegd, dat doet Valentijn niet.
Laat eens zien die duim van.
Nee, ja, maar dit
verzin je. Maar ik zei, dat kan je
niet.
Nee, dat is maar dat afbreken.
Zo creatief zou ik ook niet zijn. Ja,
maar daarom is het ook goed dat je die telefoon aan Bas Tichelen de persvoorlichting hebt gegeven. Dan kan
ik ook geen. Maar ik had hem ook nog in beeld kunnen geven aan Louis, want die werd geïnterviewd door Ilse van de SBS6. Ja. Dus ik had dat had ik eigenlijk ook. Eigenlijk had ik dat moeten doen. Dan had dat ook op tape gestaan.
Als we nog één special guest zouden mogen hebben, stel dat die deur open zou gaan, wie zou er dan binnen moeten komen lopen?
Lady.
Niet Ivana Knul of Harry?
Ja, Ivana Knul. Ja.
Ivana Knul, ja.
Ja.
Hey jongens, Daily Blind. Mijn zoontje is nog steeds van slag.
Ja?
Wie is dat? Wie is dat, mama?
Ja. Dus hij vraagt aan zijn moeder.
Nou, toen vroeg hij uiteindelijk, van, ja, wie is dat dan? Ik zeg, ja, is gewoon een beetje van papa.
Word je wel mee thuiskomen?
Met Ivana Knul?
Nee, dat komt niet.
Ik slaap op de bank nog steeds. Ja. Daily Blind, Mike, want daar had jij deze week nog een stuk over geschreven. Of een stukje, was het?
Stukje. Ik heb vakantie, hè? Geen
Maar dat was wel toch wel iets wat veel impact heeft gehad in Amsterdam. Want het kwam een beetje zo over alsof hij toch soort van naar de uitgang wordt gedirigeerd.
Ja, en Daily reageerde er zelf ook op als door een adder gebeten. Want die kwam op zijn eigen social media met wel weer typisch dat dit binnen één dag bekend is. Ja, zo gaat dat soms. En daar moet je, als je heel lang bij Ajax speelt, volgens mij niet heel verbaasd over zijn. Zo gaat dat. Alleen, wat Daily waarschijnlijk steekt is, voor het WK heeft hij een transferverzoek ingediend. Toen zat hij natuurlijk heel hoog in zijn emotie, zoals ze dat zo mooi zeggen. En toen speelde hij niet tegen Rangers. Toen viel Wijndal uit en toen werd Rens op de linksback gezet. Ja, ik denk dat wel een behoorlijke tik is geweest voor hem. Dus hij heeft gezegd, als dit zo blijft, wil ik weg. En dan wil ik ook gratis weg. Nou, daar moest Ajax over nadenken, want ook als Blind niet speelt, het is natuurlijk wel een geweldige backup voor Wijndal, of wie daar ook mag staan. En hij heeft ervaring, nog een contract voor een half jaar. Dus Ajax moest daarover nadenken en die hebben van de week gezeten. En toen hebben ze gezegd, en dat is wel heel chic, gezien jouw staat van dienst bij Ajax, 4 keer kampioen geworden onder Frank de Boer. Weg geweest, toen heeft Ajax niks gewonnen, teruggekomen. En toen weer 4 keer eerste, 3 keer kampioen en eerst in het coronajaar. Dus zij gunnen hem deze aftocht, omdat zij ook vinden dat ze Blind niet op de bank kunnen zetten de rest van het seizoen. Hmm. Dat verdient hij niet met zijn statuur.
Maar hij heeft er spijt van misschien wel, Blind.
Nee, ik denk dat Blind heeft gedacht van ja, misschien is het toch wel handig dat ik nog een half jaar contract, dat ik dat geld mee ga nemen, want zij zien het niet in me zitten. Dus misschien had hij toch liever niet gehad dat het nu al in de pers was gekomen. Dan had hij nog die onderhandelingstafel aangekund. En nu is het eigenlijk einde verhaal, denk ik.
Ja, en je moet maar afvragen. De naam van Antwerpen wordt natuurlijk altijd genoemd. Maar hij verdient bij Ajax natuurlijk een kapitaal salaris. Hij is een van de best verdienende spelers bij Ajax. En gaat Antwerpen dat uiteindelijk wel betalen voor hem? Betaalt Antwerpen dat niet, dan zou hij misschien liever bij Ajax het seizoen afmaken om dat geld wel op te strijken. Dus,
is de onderhandelingspositie nu helemaal weg?
Ik vind dat zijn onderhandelingspositie richting Antwerpen ook bijzonder matig is, ja.
Ja,
ja, hij kan natuurlijk tegen Antwerpen zeggen van oké, ik ga de transfervrij weg bij Ajax, maar dan wil ik wel hetzelfde verdienen. Ja, en anders moet hij ergens anders kijken. Maar ik denk dat...
Dan is hij bij far de best verdienende speler bij Antwerpen. En ik denk misschien wel 50-60% meer dan de huidige.
Vincent Janssen bijvoorbeeld. Ja. Zou een van de topverdieners zijn.
Maar ook meer dan Toby Alderweireld. Toch een zoveelvoudig, volgens mij meer dan 100 keer bij de Belgische nationale ploeg.
Ja, weet je wat die De Bruyne heeft durven zeggen tegen die Toby Alderweireld in een wedstrijd? Nou, hou je bakkers.
Ja, maar dat vind ik ook wel.
Zulke verhaal in België. Hou je bakkers. Ja, als je dat dan niet meer kan zeggen in een wedstrijd tegen een...
Dus was dat de hele rel?
Ja, dat is dan de hele rel. Nou, werkelijk, maar waar gaat dit over, jongens?
Dus als jij weer zo lang aan het woord bent, kan ik gewoon zeggen... Hou nu even je bakkers.
Ja, hou je bakkers.
Hou je smoel.
Jemig, ja, maar dat... En het wordt een soort veteraan, met alle respect, bij Antwerpen. Want dan hebben die Nangolan, die zat die veper te roken, dus die is dan weg. Maar dan hebben ze natuurlijk
niet helemaal,
die was even geschorst geweest. Of in ieder geval zat even niet in de selectie, naar ik meen. Maar Alderweireld is natuurlijk op leeftijd. Nou, Vincent Janssen is nog iets jonger. Maar ze hebben veel oudere spelers daar. Ja. Als daar dan Blind nog bij komt.
Ja, nou, je hebt wel oudere spelers nodig om jongeren daarnaast te kunnen zetten. Om te groeien natuurlijk.
Ja.
Alleen je moet wel uitkijken dat dat salarishuis niet heel scheef komt te staan. Want dan heb je wel een probleem in je kleedkamer.
Ja, ja. Ik vind
als Blind daar twee keer voorbij wordt gelopen met een ministersalaris. Ja, dan begint de rest natuurlijk te koeren.
Zo meer dan een ministersalaris, denk ik.
Ministersalaris komt
niet. Ja, dat is 180.000 euro.
Dat is een uitdrukking, is dat.
Oh, oké. Okay. Hey, maar...
Ik vind het interessanter wat er bij Ajax gaat gebeuren.
Precies.
Kijk, dat Daley Blind niet in zijn beste fase zat... Dat zag iedereen. Alleen opbouwend was hij natuurlijk wel echt heel belangrijk voor dit elftal. Dus ik ben wel benieuwd hoe Ajax dat gaat oplossen. Want nu hebben ze ongeveer geen enkele opbouwer. Geen enkele opbouwer staan.
Nou ja, wie staan er op de nominatie om te komen, Mike? Want je gaat natuurlijk binnenkort nog even op vakantie. Maar je weet ongetwijfeld wat er allemaal speelt daar.
Ik weet nog niet. Ik weet wel dat ze voor best wel veel posities op zoek zijn. Onder meer de linksbackpositie, keeper... rechter centrale, zoeken nog een middenvelder. En rechtsbuiten.
Oh, zoeken nog een
hele rechtsbuiten. Dus het gaat toch wel weer een drukke transferwinter worden, denk ik, bij Ajax.
En kun je al...
Is dit ook een goede kop voor de podcast? Drukke transferwinter bij Ajax?
Ja, ik wil graag iets specifieker nog, als het kan.
Ja, dan moet je even iemand bellen die het wel weet.
Nou ja, nee, maar er worden natuurlijk wel namen genoemd. Hè. Noppert wordt genoemd. En ja, Ziyech wel of niet?
Nee, Ziyech. En dat is wel bij Ajax aan de hand. Kijk, er is heel veel kritiek op Hamstra en Huntelaar. Maar die wilden gewoon Ziyech hebben. En die waren ook bereid om een transfersom te betalen. En ook ver te gaan qua salaris.
Mm-hmm.
Alleen, het is niet H2 die bepaalt in de arena. Maar dat is gewoon Suzanne Lenderink, de financieel directeur.
Ze komen langzaam weer terug, hè?
We komen weer in Amsterdamse sfeer. Ja. Maar Suzanne Lenderink die heeft bepaald van... Nee, dat is gewoon financieel, dat willen we niet. Dus die had besloten dat er een of andere Argentijn... uitgegarandeerde Argentijn van Sevilla die kant op kon komen. En dat is natuurlijk wel een enorme gemiste kans geweest. Hamstra en Huntelaar wilden Ziyech. Alleen Suzanne Lenderink.
Maar Suzanne Lenderink kan toch niet bepalen wie een betere speler is voor Ajax?
Nee, maar dat is dus...
Je kunt natuurlijk wel een streep doorzetten.
Het ging wel akkoord met en niet akkoord met.
Financieel onhaalbaar. En daar gaan die commissarissen natuurlijk in mee. Want zij zitten natuurlijk ook dankzij deze commissarissen.
Maar dat is natuurlijk het gat dat is ontstaan sinds het vertrek van Mark Overmars. Overmars had wel de statuur om te zeggen van boom, dit gebeurt. En daar luisterde iedereen naar. En nu is Suzanne Lenderink die aan de touwtjes trekt. Dus Suzanne Lenderink heeft gewoon bepaald dat Ziyech afgelopen zomer niet is gekomen.
Ja, ik weet dat.
Is dit een betere kop voor je podcast?
Ja, nou ja, ik denk dat de in ieder geval alle luisteraars en kijkers Suzanne Lenderink kennen. Maar ik moest even van jou denken, van dat het over die Ziyech altijd nog over. Van ja, weet je, is dat dan de speler? Maar voor de Eredivisie is dat toch heerlijk om zo'n Ziyech weer bij te hebben?
Ja, dat is een geweldige speler. Maar je kijkt niet alleen naar de Eredivisie, maar je kijkt ook internationaal.
Ja.
En zij zijn een heel ander soort speler kwijtgeraakt. Anthony, iemand met diepgang, iemand met snelheid. En Ziyech is veel meer een type Tadic op rechts. Dus wil je twee van dat soort statische spelers die altijd in de bal spelen, wil je die hebben? Je moet gewoon diepgang zoeken.
Ja.
En dat is Ziyech niet. Dus daarom kan ik me voorstellen dat ze naar een ander type zoeken dan Ziyech.
Dat doen ze ook zeker. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat er met Kudus en met Edson Alvarez gaat gebeuren. Edson Alvarez had natuurlijk geen goed WK. Kudus nog redelijk goed, hoewel die ook in de groepsfase
familie was er denk ik niet. Van die Edson Alvarez. Nee.
Die was er wel trouwens, maar hij speelde niet zo heel goed.
Dan geen emotionele filmpjes gezien.
Nee, heb ik niet gezien.
Dan
maar als je daar 30, 40, 50 miljoen voor kunt krijgen... Dan,
hoeveel?
30, 40, 50.
Ja, ja, voor Alvarez is het natuurlijk al 40 geboden.
Ja, ja, ja.
Door Chelsea op de laatste dag. En ja, daarna heeft hij niet goed gespeeld.
Ja, maar daarom. En dat was de laatste dag. Toen waren ze natuurlijk op een enorme manier... Of waren ze enorm in paniek. En ik kan me niet voorstellen dat iemand nu na dit WK nog denkt van... Edson Alvarez, die wil ik erbij hebben.
Koedus wel misschien, ja. Hè?
Die hij zat zelfs ook een keer op de bank, hè?
Zeker. Dus, maar daar vergis je in, want Edson Alvarez die ligt echt heel goed. Die is al zoveelvoudig en al heel lang achter elkaar Mexicaans international.
En een familieman.
Ja, en nee, de eerste ronde eruit.
Maar als ik Ajax was, zou ik Koedus wel verkopen. Want er is een trainer die ziet in hem een spits. Terwijl dat volgens mij helemaal geen spits is en hij zelf ook niet...
Ah, die maand januari, man. Dat
als je, toch kan kiezen tussen Koedus of Klaassen, dan is het toch een ABC'tje.
Natuurlijk is dat een ABC'tje. Ja. Alleen, dan moet de trainer wel gaan zien... dat het een middenvelder is en geen spits. Want volgens mij ligt die spitsenstrijd in Amsterdam...
Het kan toch met twee controleurs erachter of zoiets, had hij gezegd, Schreuder. Dat Koedus wel op 10 kan, maar dan als het de rest van het middenveld... dan wat defensiever staat of zo. Ja. Nou ja, goed. Ja,
misschien moet hij lopen.
PSV is natuurlijk spannend wat met Gakpo gaat gebeuren.
Ja.
Even afwachten.
Brans had op een supportersavond gezegd dat er nog geen belangstelling voor hem was. En dat verbaast me wel, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nou dat...
Maar het is nog half december, dus januari is nog ver en duurt nog lang.
Wanneer sluit de transfermarkt dan?
31 januari.
Nou, dan pas. Dus we hebben nog dus, aardig wat te
gaan. Ja. En ik denk dat PSV hem nu zou moeten verkopen. Want hij gaat zich de komende half jaar niet beter in de kijker spelen dan wat hij nu heeft gedaan bij het Nederlands elftal. Dus ja. hij is nu is hij echt hot. Nu worden die lijstjes van die topscorers waren nog steeds rond overal. Maar dadelijk dan kom je terug in de gewone Nederlandse competitie en een zeepert in Europa en je ligt eruit. Dus ik denk dat PSV als ze er verstandig aan doen dat ze hem nu verkopen en desnoods voor een half jaar nog huren.
Dat zou natuurlijk het allerbeste zijn. Kijk, vaak zijn clubs die kopen niet heel happig om een speler te kopen voor komend seizoen en dan nog een half jaar in Eindhoven te laten spelen. Want de kans op kruisbandletsel of weet ik wat, dat is natuurlijk een heel groot risico. Maar ik denk dat je in het geval van Gakpo dat wel zou kunnen proberen. Dat je hem nog een half jaar kunt hebben in je elftal. En dat hij dan vanaf de zomer weggaat. Het voordeel daarvan voor PSV is dat die verkoop dan in dit boekjaar valt.
Ja.
En PSV moet nog verkopen.
Ik denk dat er één grote redding is voor Gakpo. En dat is Erik ten Hag. Zoals Erik ten Hag ook heel ver is gegaan om onze vriend Anthony voor bijna 100 miljoen op te halen. En die wil hem graag hebben. Want die hebben zich gemeld toen. Uiteindelijk Leeds was het meest concreet. Dat is het dan niet geworden. Want ze waren echt van overtuigd, het kamp Gakpo, dat ten Hag zou doorpakken.
Dat was best wel
Gakpo
wat.
En Anthony halen. Dus misschien dat nog in het vat zit voor komende winter.
Dat ze best wel wat aanvallende kracht hebben al bij Manchester.
Ja, en de Manchester komt waarschijnlijk in andere handen. Die club staat te koop. Dus dan wordt er geïnvesteerd. Zo is het ook tenminste verkocht aan ten Hag. Dus ik neem wel aan dat daar wat geld vrijkomt. En dan zou PSV misschien wel eens de hoofdprijs voor Gakpo kunnen krijgen.
Okay, nou, de zaakwaarnemer zal hem niet nog een keer bij Ajax aanbieden, denk ik.
Oh ja, dat had het toen ook nog. Ja. Nou ja, bij Feyenoord is het relatief rustig gebleven natuurlijk. Omdat er ook veel spelers gewoon bij de club zijn.
Die hadden eigenlijk
Szymanski
twee,
was dan natuurlijk naar Polen.
Die lag er al redelijk snel uit.
Ja.
En dingen ook. Bijlo natuurlijk ook.
Ja.
Dus Slot heeft zijn hart op kunnen halen met al die trainingsdagen die hij heeft gekregen. En,
we hebben nog van alles en nog wat. Maar ik denk dat het een goed moment is om af te ronden.
Zeker.
Of willen we nog... Zullen we nog iemand bellen of niet?
Hein.
Ja, Hein of Koeman? Nee, Koeman bellen we niet meer. Dat was echt puur tijd. Die moet zich nu natuurlijk ook gaan voorbereiden.
Ja, als wij iets van Koeman willen weten, kunnen we hem natuurlijk altijd bellen.
Oh, ja.
Zo'n innige relatie hebben we inmiddels met de nieuwe bondscoach.
Ja.
Die trouwens volgens mij op 1 januari begint.
Dus en wij zijn er dan even uit?
Zijn wij eruit?
Tot maandag.
Tot maandag.
Ja, ik ben er maandag zelf. Dan moet ik nog even kijken of ik er dan...
Maar dan?
Ik vlieg dinsdagochtend.
Ja, en?
He?
Dinsdag toch?
Ja, ga ik nog even bespreken.
Even zie je, voor deze podcast, nu wil ik even mijn punt maken.
Ja.
Wouter, die had het heel prettig gevonden als jij hier vandaag voor de podcast... Je komt hierheen...
Hoe laat is die podcast maandag? Hoe laat is die?
11:30, hè?
Ja, zo.
Oké.
Okay. We kunnen kijken.
Zie je maandag.
Goed. En dan is het wel even een breakie, want dan zijn wij op vakantie en dan zien we het.
Ook door, hoor.
Maar we hebben toch jou niet per se nodig?
Nee, dat klopt.
Ging
dat
toch ook,
dan zoek je lid maar uit voor maandag. Dat vind ik het wel goed.
Ik ben gewoon de bel op Curaçao, hoor, Hein.
Zo is het. Ik zeg tegen de luisteraars een hele fijne dag. En tegen de kijkers op YouTube.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.